Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 83 van de invasie en de dag dat Mariupol is gevallen.
Ja, Oekraïne geeft dus Azovstal op. Ik weet niet of dat officieel gebeurd is, maar je leest dat dan in de kranten, hè? Er zijn een vijftigtal soldaten, als we hebben het over dozijnen, hè, ik weet nooit hoeveel dat dan is. Die zijn geëvacueerd met bussen met een zet erop naar gebied dat door Rusland gecontroleerd wordt. Er zitten nog honderden vechters daar vast. En Zelensky wil graag een hele grote gevangenruil. Ja. Maar Rusland reageert daar niet op.
Schijnt er toch wel te komen. 260 strijders zijn er ook afgevoerd. En een aantal daarvan is inderdaad naar die Donetsk-oblast, die provincie Donetsk, gegaan. Ja, maar dan moeten de pakweg, denk ik, nog 300 of zo in zitten. Als die berichten kloppen, hè, dat moet wel even erbij worden gezet. Ja. Maar het is vrij logisch om een gevangenruil te organiseren. Want dat moet je met, 600 strijders, waarvan er een hoop medische zorg nodig hebt. Die kun je veel beter ruilen voor je eigen mensen die gevangen zijn genomen en misschien in ziekenhuizen liggen. Dus dat is wel vrij logisch om dat te doen. Want ik denk niet dat de Russen zo gek zijn om al die Oekraïnse soldaten standrechtelijk te executeren. Hoewel ze er gek genoeg voor zijn soms.
Ja. Ik zag wel een verhaal dat de Russen ook bezig zijn om te proberen dat Azov-bataljon tot een terroristische organisatie te bombarderen. Dus er zou misschien ook nog een verschil kunnen zijn in de behandeling van Oekraïnse militairen en van die militie.
Daarom zeg ik, ze zullen toch niet gek genoeg zijn om ze allemaal te doden. Maar ja, weet je, met dit soort acties zou dat natuurlijk gewoon best kunnen.
Ja, laten we hopen dat het goed gaat.
Ja, we hopen dat dat niet gebeurt. Ja.
Even op de grond, jongens. Sumy, dat ligt dus vlakbij de Donbass, is aangevallen door de Russen. Maar dat stelt allemaal niet zoveel voor. Er is een raket gevallen op Chernihiv. Dat is dus in het noorden, een Russisch raket. Geen doden. En er is weer een raket gevallen in die Jaworiv-regio. Dat ligt vlakbij Polen. Op een treinwagen en plaatsement. Dus ontzettend dicht bij Polen. Hè?
Dus ja, het heeft natuurlijk weer te maken met de aanvoer van die troepen. Je ziet hier dus, wat we nu bespreken, je verliest wat en je wint wat. Er was een zekere mate van euforie dat Kharkiv gevallen was. Althans, de Oekraïne had feitelijk die stad veilig gesteld. Ik heb eerder gezegd van ja, het lijkt toch wel een beetje op het Kiev-scenario. Ze gaan helemaal weg. Dat blijkt toch niet helemaal zo te zijn, want ze gaan wel weg. Maar het is een soort holding-operatie geworden, waarbij de Russen houden wat ze hebben. En dat betekent dus dat het hele gebied ten zuiden van Kharkiv toch wel onder Russisch controle moet komen en er mogelijk moet worden gemaakt door de Russen. Dat die Donbass verder wordt ingenomen. In ieder geval de provincie Luhansk. Het is een lastige fase van de strijd hoor, op dit ogenblik, om precies te zeggen wat er aan de hand is. Maar dat het alleen maar goed gaat met de Oekraïne, kan je ook niet zeggen.
Nee. Bij Zaporizhia, dat ligt dus ten westen van Mariupol, hebben de Russen alle bruggen opgeblazen en de wegen verwoest, omdat ze bang zijn voor een Oekraïnse tegenaanval. Ja. In de buurt daarvan is dus ook een kerncentrale bij Enerhodan. En daar hebben ze loopgraven omheen lopen graven. Je ziet dus ook hier dat de Russen bepaald nog niet weg zijn. Wat wel gebeurd is, is een Russische talkshow. Dat moeten mensen maar eens gaan kijken. Dat kan je heel gemakkelijk vinden. Overal op Twitter, maar ook op het internet. Daar was dus een gepensioneerde kolonel. En die zei gewoon frank en vrij. En de presentatrice schrok er helemaal van. Dat de oorlog helemaal niet goed gaat. En dat de situatie alleen maar slechter zal worden. Dat de moraal bij de Oekraïne hoog is, maar bij de Russen slecht. En dat Rusland zich bevindt in een geopolitieke eenzaamheid.
Ja. Heb ik gezien. Ik heb hem ook retweet. Het is een hele bijzondere om daar even naar te kijken. Ja. En het is een beetje in lijn met wat Russische bloggers op bijvoorbeeld Telegram kanalen ook melden. Hè, dus er is wel iets aan de hand. Het gaat niet onopgemerkt voorbij dat het niet goed gaat met de Russen.
Ja, 10.000 burgers zijn teruggekeerd naar Butsja om daar hun leven weer op te bouwen.
Bij Kiev, ja.
Bij Kiev, weet je, waar die vreedheden zijn begaan. Huh? In het Finse parlement heeft natuurlijk voor dat NAVO-lidmaatschap gestemd. 188 voor en 8 tegen. Erdogan was gisteravond natuurlijk weer heel lekker hard van ik ga geen terroristische club toelaten. Maar mensen om hem heen zeggen dat er wel te praten valt. Maar Erdogan had zelf toch gezegd, want het heeft geen zin dat de Zweedse of de Finse regering naartoe komt, want dat wordt allemaal niks. Maar men gaat ervan uit dat hij gewoon wisselgeld wil.
Ja, kijk, weet je, de formele positie van Erdogan is inderdaad de Zweedse steun aan het PKK en de sancties die Zweden heeft opgelegd. Ik meen in 2019, toen Turkije bij de oorlog betrokken raakte in Syrië. Dus operaties over de grens uitvoerde. Dat heeft hij nooit kunnen verkopen. Maar het wisselgeld zit hem bijvoorbeeld. Ik denk dat dit wel wordt opgelost. Dit is geen enkel probleem. Maar ik heb het al eerder gezegd. Er zijn ook een aantal andere akkefietjes. Zoals Turkije uit het F-35... toen nog Joint Strike Fighter projecten schoppen. Ja. Als gevolg van de aanschaf van die Russische luchtdoelraketten, die S-400. En zo zijn er nog een paar, er spelen ook een paar kennelijk geheime projecten bij, waar ze ook geen onderdeel meer mogen uitmaken. Dus er zijn wat akkefietjes die moeten worden opgelost. Maar ja, de praktijk wijst uit, zeker als Amerika zich hier tegenaan gaat bemoeien, dat er ook al gewoon overstag gaat.
Hey, Oekraïne heeft de vredesonderhandelingen met Rusland opgeschort. Dat zijn die gesprekken die al sinds de eerste weken van de oorlog liepen. Ja. Omdat volgens Podolyak, die adviseur van Zelensky, Moskou er geen blijk van geeft de situatie te begrijpen. De oorlog gaat niet langer volgens de regels, het tijdschema en de plannen van Rusland.
Dat ging natuurlijk al niet sinds dag 1. Hè? Dus dat is een wat overbodige opmerking. Het verbaast me ook weer niet helemaal. Er moet eerst een staakt het vuren komen. En dat staakt het vuren zit er gewoon niet aan te komen. Rusland die kan op dit ogenblik niet verliezen. Zal willen doorvechten tot er een moment is dat ze een soort van succes kunnen claimen. Oekraïne die ziet dat er gigantische aantallen wapens aan zitten komen. Onder andere uit de Verenigde Staten en wil nog wel eventjes doorduwen. Dus er is ook gewoon geen enkele reden op dit ogenblik om te veronderstellen dat een van de beide partijen aansturen op een staakt het vuren. Nou, als dat zo is, als beide partijen nog denken van we kunnen doorpersen en een succes boeken, dan ga je nu niet aansturen op een staakt het vuren, maar dan staak je ook de vredesonderhandelingen. Dat is precies wat op dit ogenblik aan de hand is.
Misschien denken de Oekraïners dat nog het meest, als zij dus die onderhandelingen opschorten. Dat ze denken, nou, laat ons maar vechten, want het gaat eigenlijk best goed.
Ja, dat is
maar dat hoeft dus niet zo te zijn uiteindelijk. Hè. Mm. En nogmaals, ze hebben toch 1300 kilometer in bezit, de Russen. Mm-hmm. En ze dreigen dat hele gebied te annexeren. Hè. Dus die situatie wordt dan echt totaal anders.
Ja,
ja, ik hoop dat het allemaal anders loopt. Maar dat is iets anders. Hè. Wat je zelf hoopt en wat je nu probeert duidelijk te maken, dat is iets anders.
Exact. Donderdag zal de Senaat dat grote pakket van 40 miljard steun aannemen. Dan kan Biden dat ondertekenen. En Mitch McConnell, dat is wel belangrijk. Hè? Dus Republikeinse minderheidsleider in de Senaat, disciplineert nu echt zijn eigen partij. Want er zijn al 80 Republikeinen uit mijn hoofd die dus gewoon allemaal van die merkwaardige anti-Oekraïne standpunten hebben. Of gewoon keihard zeggen dat geld hoort hier en niet daar. Hè?
Ja.
Ik was al van het begin af aan vreselijk bang dat zij de meerderheid zouden krijgen. Maar dat is niet gebeurd. Mm-hmm. En Mitch McConnell probeert altijd die fringe een beetje koest te houden. En dat schijnt te lukken.
Ja, en het interessante is natuurlijk dat hij met argumenten komt om duidelijk te maken dat isolationisme van Amerika, dus het afzonderen van wat er in de wereld gebeurt, dat het eigenlijk gewoon niet in het voordeel van Amerika is. En dat je ook in verband met bondgenootschappen, maar ook met internationale handel, ga zo maar door, echt internationale solidariteit moet gaan tonen. Dus dat is echt wel een belangrijke omwenteling, hoor, in de Amerikaanse Senaat.
Zeker.
Ja. Hey, misschien ook nog even te noemen de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Kuleba. Die is in Den Haag. Ja. Die zegt daar de relatie tussen Nederland en Oekraïne is nog nooit zo goed geweest. Hij grapt nog over een Wopke Hoekstra-straat. Want ze willen daar van Russische namen af. En als Nederland dan bereid is een stad of een regio te adopteren. Ik zag overigens online ook al geopperd een Rob de Wijk-wijk.
Ja, dat heb ik ook gezien. Die vond ik wel geestig. Ja.
Maar Kuleba die zegt er is nog wel één puntje. En dat is Oekraïens EU-lidmaatschap. Nederland heeft zich daar eerder tegen uitgesproken. Hoekstra die zegt vandaag daar met een open blik naar te willen kijken. Maar dat is nog steeds wel een moeilijk onderwerp.
Ja, het begint wel te schuiven hoor. Het begint echt te schuiven. Het hangt echt gewoon af van de eindstrijd. Het hangt ervan af onder welke voorwaarden staakt het vuren plaatsvindt. Wat de Russen dan gaan doen. Gaan ze arresteren, ja of nee? En dan, we hebben al eerder gezegd, het is nu echt zo aan het schuiven. En dat komt ook door... Door de revolutie die in Europa veroorzaakt is door het Finse en Zweedse voorzitterschap. Dat het maar zo kan zijn dat inderdaad een NAVO en zelfs een EU-lidmaatschap gewoon om puur politieke redenen en ook om veiligheidspolitieke redenen gewoon dichterbij is dan je zou kunnen denken.
Mijn eigen inschatting is dat het NAVO-lidmaatschap is dichterbij dan het EU-lidmaatschap. En mijn argument daarvoor is, nou, vanwege de veiligheidspolitieke dingen die we gisteren zeiden, van de rompstaat moet beschermd worden. Maar ook, je kunt als associatielid, kan je gewoon heel veel geld krijgen, wederopbouwgeld.
Is absoluut waar, maar het gaat om meer. Kijk, wat ik ook merk, nou je weet, ik ben de afgelopen weekend was ik in Tallinn. Wat daar ook klonk, is dat door de toetreding van Finland en Zweden eigenlijk die hele veiligheidsordening in Europa compleet op de schop gaat. En er gebeurt nu echt iets totaal anders. Er is nu wel een neiging om na te denken om dat blok heel erg groot te maken. Dus niet alleen inclusief Oekraïne, die zou dan ook NAVO en EU-lid moeten worden, maar ook met de Westelijke Balkan.
Ja, de Westelijke Balkan.
Omdat je namelijk ook ziet dat daar de Russen aan het viespeuken zijn. Ja. En proberen dat gedeelte, maar dat willen de Chinezen ook proberen te doen, los te weken van de rest van Europa. Nou, je ziet dus nu dat echt, we zijn echt nu ontwaakt uit die strategische, de geopolitieke lethargie waarin we decennia hebben gezeten. En er worden dus nu dingen mogelijk die je echt altijd voor onmogelijk zou hebben gehouden. En die misschien ook op een aantal punten gewoon onmenselijk zijn. Maar die gaan nu gebeuren om ervoor te zorgen dat er een nieuwe veiligheidsordening kan komen in Europa. En dat is echt wel revolutionair hoor, wat er nu aan de hand is.
Je ziet dus ook bij de Westelijke Balkan de positie schuiven. Hè? Dat is voor Nederland natuurlijk lastig. Die was altijd tegen. Macron overigens, Frankrijk is ook altijd een beetje besmuikt over uitbreiding. Maar het gaat veranderen. En we horen ook de meest vreselijke berichten inderdaad van Russische en Chinese grappenmakerij in de Westelijke Balkan. Hè?
Ja.
Dat is goed als dat zou gebeuren.
Ja, maar echt, het zou best kunnen zijn hoor, dat de wereld over een half jaar er echt anders uitziet in Europa. Dan hoop ik niet dat we betekenen dat er een kernwapenoorlog is uitgebroken. Maar dat er de nieuwe contouren komen van een veiligheidsorde waarin Rusland, en dat is heel belangrijk, niet is opgenomen.
Ja. Was dat niet ooit juist net het probleem? Althans, dat zeggen sommigen. Hè? Ja. Dat Rusland niet is opgenomen in een veiligheidsorde in Europa na de val van de Sovjet-Unie?
Ja. Ja, dus
en dat we daardoor nu in deze situatie zitten?
Is absoluut juist, maar het resultaat daarvan is dat het voor Rusland nog veel erger wordt. En daar is nu op dit ogenblik interessant genoeg ook een goede reden voor te geven. Omdat ze een oorlog zijn begonnen. Dus eigenlijk alles wat voor die oorlog is begonnen, van voor de 24e februari, dat vervalt nu. Dus al die argumenten doen er allemaal niet meer toe. En nu wordt de teller op nul gezet. En je gaat nu opnieuw kijken wat nodig is in Europa. En dat heeft gewoon te maken met die Russische agressie.
Ja, en ook trouwens het argument dus dat omdat Rusland niet opgenomen werd in dat huis van Gorbachev, wat zomaar eens te zeggen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk niet voldoende reden voor de enorme agressie nu. Hè. Dat moeten we heel goed nuanceren.
Nee, absoluut. Absoluut, absoluut. Ja. Ja.
We gaan elkaar morgen weer ontmoeten.
Laten we dat maar doen.
Ik denk het ook.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.